We gaan er weer fris tegenaan vanavond. De vorige keer hebben we ons vooral bezig gehouden met het Oude Testament. En we hebben een paar lijnen gezien in het Oude Testament. We hebben gezien dat aan de ene kant gezegd wordt dat God altijd en overal over alles en iedereen regeert. Als universele koningschap. En daarnaast hebben we gezien dat ook het Oude Testament een aantal keren aangeeft dat het Koninkrijk van God nog toekomst is. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar dat wil zeggen dat God koning is in elke situatie waar zijn wil gebeurt. Maar dat het Koninkrijk van God is een zichtbare, een tastbare gedaante voor de toekomst. God is koning omdat hij alles gemaakt heeft. Hij is de schepper van alles. En God is ook koning omdat hij de verlosser van zijn volk is. De eerste keer hebben we gezien dat God koning genoemd wordt. Dat is in Exodus, als ze net door de Rode Zee getrokken zijn. Dan zingt het hele volk een vreugdezang en dan zingen ze over de verlossende God. Vandaag wil ik de avond in tweeën hakken. En de eerste helft van de avond gaan we het hebben over de 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Maar heel vaak bij ons Bijbellezen gaan we vanuit dat het Nieuwe Testament direct voortbouwt op het Oude Testament. Maar in werkelijkheid heeft de Heer Jezus ook heel vaak gereageerd op Joodse gedachten van tussen de testamenten. En als je die niet goed in beeld hebt, dan mis je soms meer dan de helft van het verhaal. Waarom reageert Jezus zo? Waarom reageren de mensen zo op Jezus? Dat heeft alles te maken met wat er in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament gebeurd is. Dat is niet zomaar het verlengde van het Oude Testament geweest. Mensen zijn hun eigen tradities gaan formuleren op basis van het Oude Testament. We zijn daarin ook een aantal keren behoorlijk ver van het Oude Testament afgeweken. Terwijl ze van zichzelf dachten dat ze in de lijn van het Oude Testament dat ze heel wetsgetrouw waren. En daar gaan we de eerste helft van de avond over praten. Ik ga eventjes in een vogelvlucht, echt in een vogelvlucht, iets over de geschiedenis vertellen. Dat doe ik gewoon echt heel kort. Als je er uitgebreider over wil lezen, pak dan het boek erbij te staan, alles nog een stuk uitgebreider. Aan het eind laat ik ook even mijn website zien, want die website staat ook een heleboel over de geschiedenis, waar je het ook nog eens een keer uitgebreider kunt bekijken. Hier gaat het alleen eventjes om de historische achtergrond bij de verkondiging van Jezus. Het Oude Testament, dat eindigt met de geschiedenis van Nehemia. Nehemia is niet het laatste boek, maar het is wel de laatste historische gebeurtenis in het Oude Testament. 400 jaar voor Christus. De Joden zijn terug vanuit de ballingschap en Nehemia herbouwt de muren van Jeruzalem. Dat is de laatste historische gebeurtenis. En de eerstvolgende historische gebeurtenis, dat is de optreden van Johannes de Doper. En daar zit 400 jaar tussen. 400 stille jaren. Natuurlijk is er een heleboel gebeurd. In het Midden-Oosten gebeurt nooit niks. Maar ze worden de stille jaren genoemd omdat er geen profeten van God gesproken en geschreven hebben. Maar er is wel een heleboel anders geschreven. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat zijn de apocryfe boeken en de pseudo-epigrafische boeken. Dure namen, maar ik leg ze zo meteen even uit. Wat is er in kort bestek gebeurd in die 400 jaar? Als eerste verschijnt Alexander de Grote. Als Nehemia de muren herbouwt, dan doet hij dat in de toestemming van de Perzische koning. Maar die is de grote baas. Daarmee besluit het Oude Testament. En dan, zo'n 50 jaar na Nehemia, verschijnt Alexander de Grote op het toneel. En in no time verovert hij het hele Perzische Rijk tot aan de grenzen van India en Pakistan. En iemand die daarvan geprofiteerd had, niet geprofiteerd, maar geprofiteerd, dat was Daniel. Daniel die had gedroomd, koning Nebukadnezar had gedroomd. De droom die heb ik vorige keer ook genoemd. Een van de dingen waar Daniel over droomde, dat was dat hij een luipaard zag die razendsnel zich voortbewoog, die vier vleugels en vier poppen had. En dat is wat er nu gebeurt. Alexander, die sterft als hij 33 jaar oud is. Aan een combinatie van malaria en een verpeste leven. Hij dronk veel te veel. En dan wordt zijn rijk, dat hele grote rijk, van oost naar west, Dat wordt verdeeld onder vier van zijn generatie. Vier generaties, die worden diadoog genoemd. Die krijg je elk een stuk. De een die krijgt Griekenland, de ander krijgt Egypte weer, een ander krijgt Syrië en wat naar het oosten ligt. En weer een ander die krijgt het stuk wat daar nog verderop ligt. Dus vier koppen, vier vleugels. Die raken met elkaar in gevecht. Binnen de kortste keren zijn de twee van de vier verdwenen. En dan blijven er twee machten over. Eentje ten noorden van Israël en eentje ten zuiden van Israël. En het hartland van dat noordelijke rijk, dat is Syrië. Maar dan word ik een beetje verwarrend. Syrië was dus toen een Grieks koninkrijk. Ja. Er waren nog helemaal geen Arabieren of zo, die waren nog helemaal niet verschenen. Het was een Grieks koninkrijk. En in het zuiden had je Egypte, en dat was ook een Grieks koninkrijk. Althans, de elite was Grieks, dat was gewoon volk, maar dat waren Egyptenaren van allerlei aard. In het boek van Daniel lees je ook dan in de laatste hoofdstukken over het koninkrijk van het noorden en het koninkrijk van het zuiden. Dat zijn deze twee koninkrijken. De Ptolemeeën in het zuiden en de Seleuciden in het noorden. Dit waren de nakomelingen van generaal Ptolemeus. Dit waren de nakomelingen van generaal Seleucus. Nou, die vechten voortdurend met elkaar. En die twee die komen elkaar voortdurend tegen in Israël. Israël zit tussen hamer en aanbeeld in. Is het slagveld voortdurend. En dan weer is de ene baas en dan weer is de andere de baas. In het algemeen was het zo, als de Ptolemeeën de baas waren, dan had Israël het eigenlijk wel redelijk goed. Die zaten vrijheid, die waren redelijk vriendelijk in de omgang. Maar op een gegeven moment worden die Seleuciden de machtigste. Die veroveren ook Israël op Egypte. En dan wordt het echt heel problematisch. Want die koning van dat noordelijke rijk, Antiochus Epiphanes, die had het vreselijk hoog in zijn bol. Die naam Epiphanes, die betekent zoveel als hij is echt God. Dat is de naam die hij zichzelf gegeven had. Ik ben echt God. Zegt hem het zo in zijn karakter. Ja? Het zegt ook wel iets dat zijn onderdanen, als hij er niet bij was, de naam een heel klein tikje veranderde. Ze veranderden één letter. Hij is Epimanus. Oftewel, hij is echt gek. Ja? Oké. Okay. Maar die Antiochus Epiphanes, die was een vurig aanhanger van de Griekse goden. En toen hij Judea veroverde, toen wilde hij daar ook zijn stempel op drukken. Hij wilde dat de Joden de Griekse godsdienst zouden gaan omhelzen. Hij verbood de Joodse godsdienst. Niemand mocht meer de Torah hebben. Besnijdenis mocht niet meer. Als je daarop getrapt werd, dan werd de hele familie ter dood gebracht op de meest gruwelijke manieren. Hij is erom berucht dat hij op een gegeven moment ook in de tempel komt en dan op het grote altaar voor de tempel een varken slacht. En daarmee heeft hij dus de tempel ontwijd. En hoogstwaarschijnlijk is dat ook wat Daniel bedoeld heeft toen hij in Daniel 7 profiteerde over de gruwel der verwoesting. Wat dat betekende, toen de tempel eenmaal ontwijd was door het slachten van dat varken, dat vrome wetsgetrouwe Joden daar niet meer kwamen. Die wilden zichzelf niet verontreinigen. En 3,5 jaar lang is er geen vrome Jood in dat hele tempelterrein geweest. Er waren wel overlopers en er waren uiteraard ook Grieken die daar kwamen. Maar de vrome Joden die mede de tempel op dat moment was het beste. En dan komt er op een gegeven moment een opstand. Ik ga de details namelijk vertellen, hoewel ze heel mooi zijn en heerlijk verhaal om te vertellen, maar dat laat ik nu eventjes achterwegen. Er komt een opstand tegen die Syrische overheersing. En nog een keer Syrische overheersing zeg ik steeds, maar het waren dus eigenlijk Grieken. Ja? Het hele Midden-Oosten is nog steeds een enorme mengelmoes. En als je het DNA-project van National Geographic volgt, dan zie je dat de mensen uit het Midden-Oosten inderdaad echt allerlei soorten DNA in hun genen hebben zitten. Maar in ieder geval, er komt een opstand. En die opstand die start in het westen van Judea, in het laagland, met een priesterfamilie. De priester Mattathias. Er gaan soldaten van Antiochus Epiphanes, de provincie, in om in elk stadje mensen forceren om een offer aan de Griekse goden te brengen. Ze hebben een portable altaartje bij zich, een klein vingerhoedje die er ook voor staat om zeg maar de overgang naar de Griekse godsdienst te herkennen. Ze komen ook weer in zo'n dorp en daar vragen ze de dorpsoudsten naar voren te komen en als eerste de offer te brengen, zal dan het eenschap over de dorp de volgende weer. En het lijkt alsof hij het doet, die oude Matthias, die priester. En die steekt zijn hand uit en iedereen denkt van nou gaat hij dus de wierook aannemen. Maar die hand die verdwijnt razendsnel onder zijn kleren, er komt een mes. En hij steekt die officier overhoop, zijn zoons die springen het hele peloton serieus op de nek. En binnen een paar minuten is het voorbij. Dan vluchten ze de bergen in, want ze weten dat de Syriërs een wraak gaan nemen. En dat is dan het begin van de Maccabeën opstand. Maccabeën, een van de zoons van Matthias, heet Judas. En die is een hele goede legeraanvoerder, een hele goede guerrilla-leider. En elke klap die hij uitdeelt is raak. En daarom krijgt hij de bijnaam Judas Maccabi, Judas de strijdhaker. En die naam Maccabi is nog steeds een gevlogen woord in Israël. De Israëli's die hebben ook hun eigen Olympische Spelen. Die heb ik nog steeds niet zo op Grieken. En dat zijn de Maccabi Games. Ja? Dus die naam die leeft nog steeds heel erg. Een andere naam die ze ook hebben, maar naar hun stamvader, dat is de Hasmoneën. Hun stamvader is Hasmon. Het was dus een familie van oorsprong van priesters. Dat komt later in het verhaal nog even terug. Dan wordt er ruim een eeuw lang gevochten tussen de Joden en de Syriërs. En aanvankelijk hebben ze dus heel wat successen geboekt, maar dan, dan wordt de zaak al wat slees. En beginnen ze te twijfelen, dan komt hier nou nooit een eind aan deze 100-jarige oorlog. En dan vragen ze hulp. Dan vragen ze hulp aan Rome. Rome is de nieuwe macht aan de horizon. En dan vragen ze dan om hen te komen helpen tegen de Syriërs. Nou, Rome zegt geen nee, maakt daar dankbaar gebruik van. Want daarmee heeft ze zichzelf een voetbal gegeven in het Midden-Oosten. Zij drijven de Syriërs weg, maar blijven zelf. En zo zijn de Joden van de regen in de druk gekomen. En dan begint er dus een hele lange tijd van Romeinse overheersing. En in een aantal opzichten was het middel erger dan de kwaal. Je kon in sommige opzichten maar beter de Grieken hebben dan de Romeinen. Die Romeinen, die regeerden niet overal direct. Geen direct rule. Maar die hadden hun zetbazen her en der. En een van hun zetbazen was op een gegeven moment Herodes. Herodes was de zoon van de minister van de laatste Joodse koning. Een van die Maccabeeën koningen. En hij had zichzelf in het gevlei gebracht bij de Romeinse keizer. En daardoor had hij van hem op een gegeven moment gedaan gekregen dat hij koning mocht worden over dit gebied. Dit was zijn koninkrijk. Hij was zelf eigenlijk geen Jood. Hij kwam uit Idumea, Edom. Dus hij was wel in de verte verwant aan de Joden, maar hij was geen Jood. Maar hij leefde wel, in ieder geval voor de uiterlijke schijn, naar de Joodse wet. Hij had geen varkensvlees, hield de Shabbat aan de buitenkant allemaal. Ja? Maar het was ook iemand die ontzettend bang was voor zijn troon. En daarom heeft hij allerlei mensen uit de weg geruimd, waarvan hij dacht, van die kan mijn troon wel eens ontroven. Een eigen vrouw, die Jodin was, Marianne, al vier van zijn zoons. En op een gegeven moment zei keizer Augustus bij Herodes, kun je maar beter zijn varken wezen dan zijn zoon. Maar varkens eet hij niet, zijn zoons maakt hij dood. Ja? Dus dat is een van de achtergronden die we hebben bij het leven van de Heer Jezus. Het graf van Herodes dat ligt vlak bij Bethlehem. Dat is een paar jaar geleden eindelijk ontdekt. Ze wisten al heel lang dat het in deze heuvel moest zitten, Herodion. Die kun je vanuit Jeruzalem, vanuit Bethlehem zien liggen in de woestijn. Maar ze zijn tientallen jaren aan het zoeken geweest en een paar jaar geleden hebben ze eindelijk zijn graf gevonden. Ja, dus diep onder de grond. Oké, in die tijd, in die 400 jaar, zijn er ook verschillende stromingen en groepen verschenen. Een groep die er altijd al was, dat waren natuurlijk de priesters en de levieten. Daar kan er niks over te doen. vertellen, dat waren ze de bewakers van de traditie, de bewakers van de ceremonie, de bewakers van de Een nieuwe groep die opduikt, dat zijn de schriftgeleerden. En die ontstaan in de tijd dat de tempel verwoest was door de Babyloniërs, door Nebukadnezar, en dat een heleboel Joden heel ver van Jeruzalem afwonen. Dat betekende dat die mensen niet naar de tempel konden gaan om offers te brengen, en dat ze op een andere manier hun godsdienst moesten beleven. En dat gingen ze meer en meer en meer doen door wat wij zouden noemen bijbelstudie. En de allereerste grote schriftgeleerde is Ezra. Wij hebben niet zo heel veel bekendheid met Ezra. We hebben dat ene kleine boek wat over hem gaat. Hij komt ook nog een beetje voor in de boek van Nehemia. Maar in de Joodse traditie is hij nummer 2 na Mozes. De Joden geloven namelijk en leren dat toen de tempel verwoest werd door Nebukadnezar, de heilige boeken die daar opgeslagen lagen ook allemaal verbrand zijn. Dus dat de wet en wat er allemaal was aan vroeger geschriften, was allemaal verdwenen. En dat in de ballingschap, zoveel jaren later, God zelf zichzelf aan Ezra openbaarde en hem weer woordelijk dezelfde Pentateuch, de wet van Mozes, ingaf. En dat Ezra is gaan staan voor 12 secretarissen, 12 notulisten zullen we maar zeggen, en dat hij gewoon achter elkaar daar die wet van Mozes heeft verteld en zij hebben die opgeschreven. En zo is de wet weer teruggekomen onder het volk. Dat is de Joodse traditie. Dus hij is voor de Joden heel erg belangrijk. De schriftgeleerden hielden zich dus heel erg bezig met de schrift zelf. Daarnaast had je een groep wetsgeleerden. Dat waren de Sadduceeën. Die naam komt waarschijnlijk van de priester Zadok, die we in het verhaal van David tegenkomen. Zijn afstammelingen dus. Maar die Sadduceeën, die geloofden alleen maar in de Torah. Die geloofden niet in welke mondelinge overlevering die daarna gekomen was. Alleen de Torah was voor hen het woord van God. En bovendien geloofden ze niet in het bovennatuurlijke. Ze geloofden niet in engelen, ze geloofden niet in de opstanding, ze geloofden niet in wonderen en al dat soort dingen meer. Het was vooral, zouden we zeggen, in onze termen van vandaag, een ethisch geloof. Opleving. Maar het zijn dus bij uitstek de mensen die zeggen, laten we eten en drinken en dan morgen sterven wij en dan is het over en uit. En die dus ook later met Paulus ruzie maken, of Paulus met hen, die maakt daar handig gebruik van, ik sta hier terecht om de opstanding der doden. Nou ja, dan vliegen de Sadduceeën, dan neem ik de Fariseeën in de haren. De Sadduceeën die geloven daar niet in, de Fariseeën wel. En de Fariseeën die reageerden dus van, blijf van onze jongen af, want... Hij is in de leer geweest bij echte fariseeën, bij Gamaliel. Hij gelooft in de opstanding, wij ook. De fariseeërs, die naam betekent zoveel als degene die rein zijn. Degene die rein willen zijn, die zich dus aan de geboden van God willen houden. Bij ons hebben de fariseeën vaak de naam gekregen van schijnheilig, hypocriet en weet ik veel allemaal meer. Maar zeker die eerste generaties fariseeën waren dat absoluut niet. Die waren heel vurig toegewijd aan de wet van God. En dat bleek ook wel, want in die dagen van Antiochus Epiphanes, iedereen bij wie de wet gevonden werd, ging eraan op een schuwelijke manier. Maar deze mensen, die fariseeën, die hadden daar ook hun leven voor over. Om de wet van God te bewaren en die wet van God door te geven. En de wet van God te onderwijzen en zelf ook na te leren. Dat waren de fariseeën. En dan heb je de Essenen. De Essenen die worden maar één keer genoemd in het Nieuwe Testament. Maar ze waren in het leven van Israël kennelijk toch wel belangrijk. Want we hebben wel allerlei vondsten in Juda en daaromheen gedaan waar die Essenen uit naar voren komen. En de Essenen, dat waren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, fariseeërs in het kwadraat. Die waren helemaal superreine en superheilig. Maar die waren eigenlijk in de woestijn gaan wonen. Waarom? Dus straks zagen we die Maccabeeën. Ik zei, die Maccabeeën die stamden uit een priesterfamilie. Dus die stamden af van Levi. Maar op een gegeven moment, na 70 jaar of zo van oorlog voeren, toen het een tijdje goed ging met die Maccabeeën, dacht een van hen, nou, dan wil ik ook wel koning worden. bij de meeste mensen kwam hij daarmee weg. Maar de vrome orthodoxe hap, die zei, ja, maar dat mag helemaal niet. Want je mag alleen maar koning worden, uit de stam Juda komt. Maar jij komt uit de stam Levi. En door dit te doen, verontreinig je opnieuw de tempel. Dus wij komen daar niet meer. Die mensen die voor deel gingen in een soort ghetto in Jeruzalem wonen, maar de meesten die trokken helemaal weg uit Jeruzalem en uit Judea. Die gingen in de woestijn wonen of die gingen zelfs in Syrië wonen. En wilden rein zijn. En hoe rein ze wilden zijn, nou dat blijkt bijvoorbeeld als je in Qumran komt. Als je in Israël komt en je maakt een rondreis daar, dan word je bijna altijd meegenomen naar Qumran. Ik heb ook een heel bedenkelijk filmpje gezien over de Qumran, maar daar zullen we het nou even niet over hebben. Maar wat opvalt in Qumran, het ligt nu op zichtafstand van de Dode Zee. Maar die Dode Zee die is al heel erg ver gezakt. Dus er is een tijd geweest, in de dagen van Jezus, de Dode Zee bijna tegen de oevers van Qumran aanklotst. De omgeving was dus hartstikke zout. Ja. En de rest was woestijn meteen, want groeien waren dadenpalmen. En daar leefden de mensen in Qumran van. Maar het was woestijn. Het was kurk droog. En toch, als je dan door die nederzetting heen loopt, dan zie je een heleboel plekken waar een soort van openende zwembaden zijn. Dat zijn mikvot, enkelvoud mikva, oftewel een reinigingsbad. Typisch Joods reinigingsbad. Dus midden in de woestijn heb je een kleine nederzetting waar een paar honderd mensen leven. En die namen de moeite elke dag met zoveel water te slepen over de bergen heen dat ze die reinigingsbaden konden vullen. Want als de dag begon, dan moest je eerst in het reinigingsbad, dan ging je aan het werk, had je jezelf in het zweet gewerkt, moest je weer in het reinigingsbad en dan voor je 's middags je wijde aan bijbelstudie. Dus die mensen waren, nou ja, zo wij zeggen, bezeten van reinheid. Dat waren de essenen. Af en toe kom je nu in onze dagen nog een theorie tegen, waar ik verder dan maar niet op inga, maar je ziet ook in dat filmpje wat je altijd in de Qumran te zien krijgt. Dat is dat Jezus eigenlijk in de leer is geweest en Johannes de Doper voor hem bij de essenen. En dat de hele kruisiging en opstanding van Jezus eigenlijk fake was, fake news, maar in scène gezet door de essenen. Goed, weer even stappen terug. Dan had je ook nog de zeeloten. Die duiken ietsje later op. De zeeloten zou je kunnen vergelijken met de Taliban van tegenwoordig. Dat waren religieuze vrijheidsstrijders. De Romeinen noemden ze gewoon struikrovers. De praktijk was, de Romeinen en Herodes en zijn kornuiten, die hadden hele zware belastingen ingevoerd. En daardoor was een heel groot deel van de Joodse bevolking verarmd. Vooral in Galilea. Galilea was een pracht van een landbouwstreek, was een van de graanschuren van het Romeinse Rijk. Maar juist door dat belastingbeleid van de Romeinen, waren een heleboel van de Joodse families daar, hun familiegronden die ze van eeuw op eeuw hadden overerfd, die waren ze kwijtgeraakt. En die mensen zie je terugkomen in de evangelie, in de verhalen van Jezus, als de dagloners. De mensen die niks meer hebben en die elke dag op de markt staan, zoals de Koerden in Sulderwijk, wachten op een klus. Komt er een busje langs om hem mee te nemen, tot ik aan het werk kan bij een kas. Beetje zo. En een aantal van die mannen die zijn op een gegeven moment dus zo wanhopig, die trekken de bergen in. En inderdaad, die gaan een bestaan leiden, wat slingert tussen struikroper zijn en vrijheidsstrijder zijn. Het hangt maar net welke bril je op hebt. Als je een Romein was of als je een Herodiaan was, dan zou je ze struikropers noemen, maar andere mensen, dus vrijheidsstrijder. Maar zij waren heel erg geïnspireerd door een aantal hele vurige Farizeese voormannen. Vooral één, Shammai, zeg maar de tegenhanger van Hillel, een naam die je waarschijnlijk wel eens gehoord hebt. En Hillel was de leraar van Gamaliel, dat was de leraar van Saulus. Maar daar tegenover stond Shammai, en Shammai had de neiging om de tekst van de Bijbel heel erg letterlijk uit te leggen en ook te zeggen, je moet luisteren, in de tekst staat dat Israël het heilige land is, daar hoort dus geen heiden thuis. Dus iedereen die een Romein vermoord, doet God welgevallig werk. Je zou het zo uit de mond van de Taliban kunnen horen. Ja. En deze mensen, hele vurige, dat waren dus de zeeloten. Zeilos is het Griekse woord voor ijver. Ze waren ijveraars voor God. Zij dachten dat ze God op de ziel deden door het land, de Rijn van de heidenen en compromitterende Joden. In die tijd, tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, worden dan een heleboel boeken geschreven op basis van het Oude Testament, voortborduurend op het Oude Testament. En een deel daarvan, dat zijn de apocryfen. Het woord apocryf, een Grieks woord, en dat betekent zoiets als verborgen, verhuld. Die naam is naar twee kanten uitgelegd. Aan de ene kant waren het boeken van mensen die zeiden, wij hebben een leer voor ingewijden. En alleen als je ingewijden, dan snap je wat wij te leren hebben. Ik heb zelf ook al eens een keer, jaren geleden, zo'n meneer op bezoek gehad. En die zei, ja, u leest dan wel de Bijbel, maar er staat veel meer tussen de regels dan in de regels. Nou, we waren vrij gauw klaar met dat gesprek, moet ik zeggen. Maar die zou hier dus heel goed bijgepast hebben. De apocryfen. De apocryfen, die vind je ook in onze NBV. Die staat tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, net op de spijlen. Die stonden, meestal heb ik eigenlijk steeds verder. Die stonden trouwens ook, de Statenvertaling ook weer tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Maar met een iets kleinere. Vorige keer heb ik het er ook over gehad. De kerk werd het niet gelezen. Maar je werd wel aangeraden om ze thuis te lezen, want dan snap je iets van het volksleven van Israël en van de historische achtergrond van het Nieuwe Testament. Rembrandt heeft heel veel thema's uit die boeken geschilderd. Die apocryfe boeken die staan dus niet in de kanon van het Oude Testament, niet in wat elke Jood herkent als de geïnspireerde boeken van het Oude Testament, maar die stonden wel in de zogenaamde Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die uitgebracht werd in Egypte. Of je nog de Griekse vertaling in Egypte, want van de baas, dat was immers een Griekse generaal. By the way, Cleopatra was ook van diezelfde familie. Dat was dus ook eigenlijk een Griekse dame. Dat was de allereerste farao die de moeite nam om Egyptisch te leren. Anders sprak ik gewoon steeds Grieks. Dan heb je ook een andere groep boeken die niet precies in lijn is. En dat zijn de pseudepigrafen. Letterlijk betekent dat onder een valse naam geschreven. Dit waren boeken die uitgebracht werden bijvoorbeeld onder de naam van Jesaja, van Mozes, van Henoch, van Baruch, om ze gezag te geven. Deze boeken die staan ook niet in de Septuagint, dus in die Griekse Bijbel uit Egypte. Die hoorden bij de Joodse traditie. En sommige van die boeken, die hebben best veel invloed gehad. Henoch is zo'n boek wat behoorlijk wat invloed heeft gehad, ook in de christelijke traditie. Omdat Henoch bijvoorbeeld ook een van de apocryfen is, een van de buitenbijbelse schrijvers is. Dit heeft over een duizendjarig rijk. 3 en 4 Maccabeeën, nou bij de apocryfen hebben we 1 en 2 Maccabeeën gezien. De 3 en 4 Maccabeeën die zijn veel legendarischer, veel mythischer dan 1 en 2 Maccabeeën. Bij 1 en 2 Maccabeeën moet je je af en toe afvragen, is dit nou echt gebeurd of is dit verzonnen? Bij 3 en 4 Maccabeeën hoef je jezelf dat niet af te vragen. Daar wordt op een gegeven moment het verhaal verteld van een moeder met 7 zonen en zij is wetsgetrouwd en dus pakken ze haar zoons. En de een na de ander van haar zoons wordt gefrituurd in een hele grote pan. De moeder die moedigt haar zoons aan toch vooral vrouw te leiden. Er is een ander verhaal van een wetgeleerde die gevangen genomen wordt. Hij wordt bedreigd met zijn leven. Hij geeft niet toe, dan wordt hij meegenomen naar een hele hoge toren van 50 meter. Hij wordt naar beneden gegooid, maar hij staat weer op. En zo gaat het dan 10 keer achter elkaar. Maar ik zou misschien niet zo ver krachtig. Dat zijn de pseudepigrafen. In die boeken vind je dus een heleboel verhalen die bepalend zijn geweest voor het volksgeloof wat Jezus tegenkwam. Die bepaalden wat er tussen de oren zat van de mensen die naar Jezus luisterden. Die hun beeldvorming bepaalden over wat dat komende koninkrijk van God nou was. En die ook verschillend dachten over de Messias. Lang niet in al die boeken worden Messias genoemd. Maar bijvoorbeeld bij Henoch komt hij wel voor. In de boeken van Baruch komt hij ook voor. Maar hoe die genoemd wordt, beschreven wordt, dat is weer heel verschillend. Soms in één en hetzelfde boek is dat verschillend. In sommige gevallen wordt de Messias beschreven als de zoon des mensen die in de hemel woont, die daar altijd in alle eeuwigheid gewoond heeft, en op Gods moment naar beneden gestuurd is. Dus dat lijkt heel erg op wat wij in het Nieuwe Testament over Jezus lezen. En in andere boeken is de Messias een mens uit het geslacht van David. Ook vandaag de dag moet je heel erg oppassen dat je Joodse overleveringen niet verkeerd begrijpt. Als je in Israël komt, ze hangen er nog steeds, ik heb er 15 jaar geleden al, ze hangen er nog steeds, dan zie je op een heleboel plekken hele grote billboards, een foto van zo'n echte rabbijn, een beetje een gedrongen man, met een hele brede witte baard. En daar staat dan een Hebreeuwse tekst onder, die soms ook in het Engels vertaald wordt. Bring Messiah home! En Bring Messiah home, dat was dan Rabbi Schneerson, die in Brooklyn woonde. En hij had gezegd, of men zei van hem, en hij ontkende dat niet, dat hij de Messias was. Het Joodse denken is, in elke generatie is iemand die de Messias zou kunnen zijn. Ja, daar rust Gods geest op een bijzondere manier. Van hem werd dat gezegd. En hij had gezegd, ik ga pas naar Israël toe als elke Jood naar de wet houdt. Dus ze hebben daarvoor helemaal een huis gebouwd. Ze zaten te wachten op hem. Inmiddels is hij al aan dood, maar ze verwachten zijn wederopstanding. Ja. Maar dus soms maak je in Jeruzalem mee als je op Shabbat in de buurt van Mea Shearim, de hondenoren, als je in de buurt van Mea Shearim loopt, en er komt bijvoorbeeld een taxi voorbij met een seculiere chauffeur of een Arabische chauffeur, dan zie je soms het waanzinnige tafereel dat zo'n waardige oude rabbijn zich ineens voor die taxi stort of op de motorkap springt. Ik denk, wat is hier aan de hand? Is iemand suicidaal? Nee, hij probeert die ongelovige Jood of die Arabier zover te brengen dat hij ook de Shabbat gaat houden. Want pas dan kan de Messias komen. Ja? Dus heel veel van nog steeds het Joodse geloof, die Joodse traditie die tegenkomen, heeft niet direct het Oude Testament. Maar heeft te maken met de traditie uit die 400 jaar tussen Oude en Nieuwe Testament in. Dus Jezus heeft ook nooit ruzie met het Oude Testament, maar hij heeft wel ruzie met de traditie. Als je de bergreden in Matthäus 6 tot 6 keer hebt gehoord dat het gezegd is, maar ik zeg u, dan is het niet zo dat hij zich keert tegen de wet van Mozes, tegen de openbaring van God. Maar hij keert zich wel tegen wat de traditie daarvan gemaakt heeft. En wat die traditie was, nou, daar gaan we dan nog meer over zien. Qumran. Wie van jullie is er wel eens in Qumran geweest? Als je op die nederzetting staat, dan kijk je over een kleine kloof heen en dan zie je deze hele beroemde grot. Dat is een van de grotten waarin Qumranrollen, de Dode Zeerollen, gevonden zijn. In totaal zijn er meer dan 12 van die grotten. Die liggen ook veel hoger in de rots. Maar dit is een hele fotogenieke. En die kun je zo op een afstand van ongeveer 50 meter zien. Daar hebben dus de Dode Zeerollen ingezeten van de Essenen. Tot het jaar 70. Toen hebben de Romeinen Jeruzalem ingenomen. En nadat ze Jeruzalem ingenomen hadden, zijn ze het hele land doorgetrokken op elk resterend mest van de opstand schoon te vegen. Nou, de Essenen zagen dat aankomen. En die zijn dat net voor geweest. Die hebben hun heilige boeken verstopt in allerlei grotten. En die zijn vervolgens gevlucht. 70 kilometer naar het zuiden, naar Massawa. En daar hebben ze zich aangesloten bij de Zeeloten, tot ze met z'n duizenden waren. En daar zijn ze 3 jaar later allemaal om het leven gekomen. Door collectieve zelfhulp. Dat zeg ik even snel, maar ik kan het niet allemaal uitleggen. Dus hier had je die beroemde Dode Zeerollen. Die worden nog steeds bewaard in Jeruzalem, in het Israël Museum. Prachtig, heel symbolisch monument, staat er omheen gebouwd. Een van die rollen van de Dode Zee, dat was de zogenaamde oorlogsrol. Dat heeft dus niks met het Oude Testament te maken, maar dat is een voorbeeld van hoe die mensen daar verder dachten naar zijn mening in de lijn van het Oude Testament. En zij spreken in die oorlogsrol over 2 grote groepen mensen in Israël. De zonen van het licht, de zonen van de duisternis. En de zonen van het licht, je mag raden. Dat zijn de essenen, uiteraard. Ja? En de zonen van de duisternis, nou ja, dat is ongeveer de rest. Ja? Dat zijn de Romeinen. En dat zijn al die Joden die het op een akkoord gooien met de Romeinen. En die essenen die leren, of eigenlijk een leraar der gerechtigheid, een raadselachtige grote figuur in de traditie, die leren dat er in de laatste dagen een enorm conflict zou komen. Vergelijkbaar met wat wij in de openbaring willen, dat het Armageddon. Dan zou de volken ten strijde trekken tegen de zonen van het licht. En de zonen van het licht zouden zichzelf opstellen, de Essenen. Zou natuurlijk geen partij zijn voor al die volken tegenover hen, maar op het laatste nummertje zouden een leger van engelen verschijnen en dat zou hen verlossen. Als detail, nou ja, in de praktijk zijn die engelen dus niet verschenen. Ik ken het verhaal van Massawa dat het afgelopen is. Maar wat in dat boek van het licht, wat in de oorlogsrol ook staat, is dat er in hun overtuiging 2 messiassen waren. 2. Er was 1 messias en dat was de nakomeling van David, koninklijke messias. En er was een andere, en dat was eigenlijk de bovenbaas. Dat was een priesterlijke messias. En waar de Heer Jezus van zichzelf zegt, ik ben priester naar de koning van Melchizedek, ik ben koning en priester. Daar trokken die Essenen dat uit elkaar, dat was immers de grond van hun ontstaan. Ze waren ooit gaan protesteren tegen die priester die zichzelf koning gemaakt had. Dus ook in hun geloof over de messias trokken ze die 2 uit elkaar. En ze vertelden, die priesterlijke messias, de messias uit Aaron, die zal op een hoge berg staan, die geeft het signaal en dan moet die ander in beweging komen. Dus de ene is zeg maar de koning en de ander is zijn maarschal. Die Davidische messias. Dan zie je hoe verwarrend het kan zijn als wij dus Joden, de traditionele Joden, in gesprek gaan over de messias. Dat ze er vaak hele andere denkbeelden op nahouden dan wij ooit verwachten. Dit is Massawa vanuit de lucht. Dit zijn vaker van onderaf gezien, maar dit was het vluchtfort van Herodes. Als er een rebellie tegen hem zou komen, kon je daar terugtrekken. Dan was het voorzien van alle waterlijn en alle gemak. Maar al in het begin van de Joodse opstand hebben de Zeloten het garnizoen daar een kopje kleiner gemaakt en hebben het zelf gezegd. En hebben gezegd gehouden op het eind van de Joodse oorlog, op het jaar 1917. Hier zie je een aantal paleizen. Dit was het gastenpaleis, hier was het garnizoen en hier was het eigenlijke paleis van Herodes, wat er niemand van over is. Het was dus het laatste bolwerk van de zonen van het licht. In het jaar 73 wordt dat dan ingenomen door de Romeinen. In al die Joodse overleveringen, in de apocryfe boeken, in de pseudo-epigrafische boeken, in wat de Fariseeën vertelden, niet de Sadduceeën, die geloofden daar niet in, die waren op de hand van Rome. De Fariseeën die zeiden van Israël is heilig en hoort een Romein, niet thuis. Die hadden dit soort sterke overtuigingen. Het Koninkrijk van God, dat gaat op een gegeven moment in de wereld komen, zoals dat ook in de oorlogsrol stond, en dan kan niemand had tegen inbrengen.
op een gegeven moment toetert er een bazuin vanaf de hemel. En dan komt er een engelenleger in beweging. En de zoon van het licht komen in beweging. Samen zullen die onweerstaanbaar het koninkrijk van God gaan oprichten. En dat zal gepaard gaan met allerlei kosmische wonderen en tekenen. Sterren zullen van de hemel vallen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal verduisterd worden. Aardbevingen, noem het allemaal maar op. Zoals zij dan het heil en het komende koninkrijk presenteren, is dat heel erg nationalistisch. Het is aards. De Jood heeft het nooit over naar de hemel gaan. Het koninkrijk komt hier. Op zichzelf is dat dan ook een waar, anders zeg. Maar het is heel nationalistisch. Het koninkrijk van David wordt hersteld in Sion. Er zal dus weer een nakomeling van David op de troon zitten. Alle vijanden van Israël, alle compromitterende Joden, die zullen gillend naar de hel gaan. Dus brandhout voor de hel. Dat is ook weer een uitdrukking van de Taliban, maar die hadden de zeel ook graag. En wat bepaald vergeten is, is dat het Oude Testament ook best wel wat te zeggen heeft over het heil voor de heiden. Heil voor de volkeren. Het heel op Jona, bijvoorbeeld. Een aantal van de profetieën in de latere delen van Jesaja of de latere delen van Jesaja. Dat is totaal vergeten. De Joden zeggen van zichzelf, oké, wij zijn het uitverkoren volk. En waar het aanvankelijk nog was, wij zijn uitverkoren om andere volken het heil te verkondigen, is het steeds meer van, wij zijn het uitverkoren volk, want dat betekent dat wij alleen recht hebben. Om er niet meer een van de nieuwe aarde over en uit. Exclusivisme. Ja. Als dan straks de Messias verschijnt, was een vrij algemene opvatting, dan zullen de rechtvaardige doden, de rechtvaardige wetsgetrouwen, Joodse doden, opstaan. Die zullen opstaan uit het midden van de doden. Ja. En dan zullen de dagen van de Messias krijgen, de dagen van de Messias, de wegen van de Messias. En dat zullen hele zware dagen zijn, hele pijnlijke dagen zijn. Dat zullen dagen zijn van grote duisternis, van grote angst, van groot geweld, en mensen zullen schreeuwen op die aarde te mogen overleven. Maar waarom zijn er weeën? Er is een kind geboren. Wat is dat kind? Dat kind, dat wordt in het Oude Testament en ook in die apocryfe en pseudo-epigrafische boeken van de toekomende eeuw. En dat is een term die de Heer Jezus ook een aantal malen gebruikt, zoals we straks zien, en die ook Paulus een aantal malen gebruikt. Dat is zeg maar gemeengoed. Tegenwoordige eeuw, waar we nu in leven, in de toekomende eeuw. Die gaat komen. Maar hoe de Joden dat zagen en hoe de Heer Jezus dat zag, en Paulus in zijn voetspoor, dat was verschil. Dat gaan we straks zien. Dus de koning komt. En als Jezus dan komt, met die hele bekende woorden, het koninkrijk van God naar buiten komen. Ik heb de vorige keer ook gezegd, denk ik. Dan spreek ik die woorden in de situatie in vergelijking met de kruisvat. Ik heb de zeeloot, fariseeën, die willen niets anders, niets liever dan dat het koninkrijk van God komt, op de manier die zij zich voorstellen. En een zwaard in de hand, groot dit paard voor alles uit. Die komen op checken bij Jezus. Of hij nou tegen de Romeinen is, of hij het zwaar wil opnemen, en die wenden zich door en stelt af als hij daar niet op ingaat. En de Sadduceeën op hun beurt komen ook vragen of Jezus wel bereid is om belasting te betalen aan de keizer, want zij zijn aan de hand van de keizer. Ja, als hij dat zou leiden, dat is onze vijand. Jezus komt, en Jezus zegt dat het koninkrijk dichtbij gekomen is, dat het om de hoek is, dat het bij wijze van spreken aan het eind van de straat is. En dan haalt hij woorden aan in zijn allereerste geschreven toespraak in Nazareth. En dan haalt hij Jesaja aan. Het aangename jaar des Heren is gekomen. Wij, de Heer heeft mij gezalfd, om zijn boodschap te verkondigen, het aangename jaar des Heren is gekomen. In onze Bijbel staat dat een komma. En volgt de zin, de dag der wraken van onze God. En het is typerend dat Jezus dat niet noemt. Hij heeft het alleen over de aangename jaar des Heren. Als hij zich helemaal in de lijn van die apocryfe had bewogen, dan had hij zeer beslist dat anderen er wel bij gingen. Want dat dacht elke Jood. Als het koninkrijk van God komt, jongens, nou, dan breekt de helft, dat kon je natuurlijk niet zeggen. Maar dan zou de vuur van de hemel regenen, de heidenen die zou vernietigd worden, er zou een geweldige oorlog, de einde der dagen zijn. En Jezus heeft het daar nauwelijks over. Jezus noemt wel het komende oordeel, maar die woorden over het komende oordeel, die vallen eigenlijk een beetje weg bij alles wat hij zegt over de genade van God, de barmhartigheid van God, het feest waarvoor God ons allemaal uitnodigt, de bruiloft van de mensenzoon. Al dat soort beelden, die zijn komen veel meer op de voorgrond dan wat de Heer Jezus zegt over het oordeel. Hij laat het niet weg, voor zeer beslist niet, maar zijn grootste nadruk is op de barmhartigheid van God, de genade. En dat staat dus in contrast met die apocryfen en met het volksgeloof. Dus vandaar dat ik hier heb opgeschreven. Daar was een raadselachtig gekomen, die snapte niks van. Hij paste niet in hun plaatjes. Hij was niet gewelddadig, hij kwam niet om te vechten tegen de Romeinen, hij kwam om te vechten tegen de zon. Hij was niet gekomen om te doden. Was gekomen om gedood te worden en zo te leven gegeven voor de hele wereld. En dat waren dingen, dat wisten ze geen raad meer. Ze snapten het niet. En soms beginnen ze daarom ook een steen te vallen. Vind ik dat ketterlief. Nou, hier zien we een aantal dingen waarvan ik niet helemaal zeker weet of ze de vorige keer ook misschien genoemd hebben. Maar goed, dus. Het Joodse volksgeloof was eigenlijk heel pessimistisch. Deze wereld, daar zou niks van terechtkomen, van kwaad tot erger. Op een gegeven moment zou dat dus uitlopen op die eschatologische oorlog. En daar tegenover, ja, Jezus die heeft het niet over allerlei pessimistische wereld. Die benadrukt steeds weer: feest! Er komt een feest aan, dan word je vooruitgenomen. En, dat heb ik al genoemd, er is geen vernietiging van de heidenen, zoals bijvoorbeeld in die oorlogsrol. Maar er is een feest, er wordt een maaltijd aangericht, de koning nodigt gasten uit. En als de uitgenodigde gasten verstek laten gaan, die hebben het allemaal te druk om op het feest van de koning te komen, dan haalt de koning de bedelaars, het schorrimorri binnen. En dat zijn wij, de heidenen. En dan waarschuwt Jezus de Joodse wetsgeleerden, de Fariseeën, de schriftgeleerden, dus ze zullen een heleboel plaatsen leeg blijven. Aan dat grote feestmaal van de koning. Want jullie laten die deur voorbij gaan. Je had er kunnen zijn, je had er mogen zijn. Totdat je er graag willen hebben, maar jullie hebben de koning zoon afgewezen. En zoals zij dan verwachten dat er een enorme dramatische entree zou zijn van de Messias. En Jezus komt naar heel klein. Jezus kan voor ons dat zagen. Zo klein, zo ongemerkt, gaat het koninkrijk niet doen. Niet als een gigantische atoombom, maar als het kleinste van alles aan. Dus dat is het contrast tussen Jezus en de Joodse traditie. Ik ga even pauzeren. In het Oude Testament en ook in de Joodse traditie, ook in die 400 stille jaren, worden steeds twee begrippen tegen elkaar gezet. Deze eeuw en de toekomende eeuw. Hayom Hazeh en Hayom Hayah. Deze eeuw en de toekomende eeuw. En ook de Heer Jezus zelf gebruikt die termen. Bijvoorbeeld in Matteüs 12, vers 32. Daar zegt hij. Vertaling 1951. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Jezus hanteert precies dezelfde termen als die in de Joodse traditie gebruikt worden. En toch gaat hij er anders mee om. In de Joodse traditie. Maar deze eeuw, maar ja, dat was het aardse tranendal. Daar ging
ontzettend veel fout, daar was ontzettend veel onrecht. Daar leed het volk van God. Dit is een van de schilderijen over de val van de tempel in het jaar 70. En ze die vermoord worden op het altaar. Maar dan zou plotsklaps, out of the blue, de dag des Heren aanbreken. Waar we schilderijen vergeten, groot en klein, over spreken. En die dag die zou gepaard gaan met bloed en vuur en rookwalm. Een verschrikkelijke dag van oordeel. En dan zou abrupt de toekomende eeuw aanbreken. En de toekomende eeuw zou betekenen dat de schepping vernieuwd werd. Nogmaals, Joden spraken er nooit over naar de hemel gaan. Dat was helemaal geen Joods beeld. Nee, hier op aarde zou het koninkrijk van God komen. En daar zou alles vernieuwd worden. De mensen die dat nieuwe koninkrijk binnen mochten gaan, is in de overtuiging van velen alleen de wetsgetrouwe Joden, die zouden het goed hebben, die zouden wonen, ik heb die uitdrukkingen wel, wonen onder hun eigen vijgenboom, bij hun eigen wijnstok. En als je dan de apocryfen leest, dan putten die zich ook uit in beelden van die tijd. Elke wijnstok zou 1000 ranken hebben, en elke rank zou 1000 trossen hebben, en elke tros zou 1000 druiven hebben. Nou, so far, so good, maar dan gaat het verder en elke vrouw zal 1000 kinderen krijgen. Nou, dan is de helft van ons niet blij. Ja? Maar dat was dus een hele aardse verwachting van het toekomende heil. Nou, dat was hoe dat ingevuld werd. En dan zouden de volken, denk maar aan Zacharia, dan zouden de volken naar Jeruzalem trekken. Dan zouden zelfs op het tuin van de paarden staan, de Heere Heilige. Dan zouden al die profetieën in vervulling gaan. Maar typerend was dus die hele abrupte overgang. Ja. Deze eeuw, bam, dag des Heren. En dan de toekomende eeuw.
Want van het eeuwig leven, hadden we mensen van het eeuwig leven?
Ja. Ja. Maar dus niet ergens in de hemel. Maar hier. De Heer Jezus, nogmaals, die gebruikt diezelfde termen, maar hanteert ze anders. Hij heeft het ook over deze eeuw en over de toekomende eeuw. Maar hij zegt, ik ben in deze eeuw naar de aarde gekomen. Ik heb hier geleden. Ik ben opgestaan. En met mijn sterven en opstanding is de toekomende eeuw aangebroken. Dus de toekomende eeuw is al hier en nu. We zien het nog niet met onze vleeselijke ogen, maar hij is er wel. Denk maar aan wat er bijvoorbeeld staat ook in Hebreeën hoofdstuk 2. Nu zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. We zien allerlei rottigheid in de wereld. We zien dat nou de Turken weer gaan beginnen in Syrië, om maar wat te noemen. Maar Jezus zegt nee, in wezen is het koninkrijk al gekomen. En ook dat zie je in Matteüs 12. Matteüs 12, vers 28 deze keer. De Heer Jezus is dan bezig om demonen uit te drijven. En de mensen die er omheen staan, die zeggen, ja, moeten zo dus mensen, als hij komt, sommigen nog meer doen dan hij. Hij moet het wel zijn, dat kan niet anders. De leiders van het volk, die horen dat, die denken van, ho, nu raken we de controle kwijt. En die zeggen, ja, hij doet het wel, maar hij doet het door de macht van de boze, door de overste van de demonen, door Beelzebub. En dan antwoordt Jezus met een variant op, als de duivel dat doet, dan is hij tegen zichzelf aan het vechten, dan schiet hij zichzelf in zijn voet, dan zou de duivel een dwaas zijn, want dan breekt hij zijn eigen huis af. Nee, zegt Jezus dan in hoofdstuk 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk over u gekomen. Ergens anders zegt hij, dan krijgen de fariseeën en de schriftgeleerden, het koninkrijk van God is midden onder u. Er zijn Bijbelvertalingen die omloop die zeggen, het koninkrijk Gods is binnen in u. Maar daar moet je gewoon maar eventjes over nadenken. Dan staat Jezus tegenover zijn grootste critici, zijn grootste vijanden, en dan zou hij tegen hen zeggen, het koninkrijk van God is binnen in jou. Het slaat nergens op. Maar het was midden onder hen. Hij stond bij hen. Hij, de koning, was aanwezig. Ze hoefde bij wijze van spreken maar de hand uit te steken.
ik onder het koninkrijk van God binnen ga. Dus dat deden we niet. Dus nu leven wij eigenlijk in een tijd die bijvoorbeeld beschreven is in de beelden van het eind van de Tweede Wereldoorlog. We zien nu alle dagen beelden, kunnen de beelden volgen over het eind van de Tweede Wereldoorlog, het journaal 70 jaar geleden. Maar iemand heeft al vlak na het eind van de Tweede Wereldoorlog, een Duitse theoloog nog brengen, gezegd van de tijd waarin wij ons geestelijk gezien begeven, dat is de tijd tussen die day en die day. Die day is het moment dat de Heer Jezus in de wereld binnenkwam, dat hij zijn leven gaf voor de zonde van de wereld, dat hij de dood overwon, dat hij onze zonde verzoend heeft. En die day was de kop met de wolken van de hemel, onzichtbaar en tastbaar, en kwam die stad als het. En misschien heb je die kreet wel eens gehoord, al wel en nog niet. Het koninkrijk van God is er al wel. Jezus is koning, Jezus is Heer. Maar hij is niet in alle opzichten onzichtbaar en tastbaar. Als ik, en niet alleen ik, maar als je om je heen kijkt wat er in de wereld gebeurt, dan zijn er zoveel tekenen dat Jezus werkelijk koning is. Ik neem aan dat er meer zijn van jullie die de afgelopen weken zo'n berichtje hebben ontvangen over wat er in Iran allemaal aan de hand is. Wie heeft dat binnengekregen? Misschien kun je het eens delen.
Ik vind dat al meer tot nu niet van de gevonden. En misschien niet elke zaterdag een fantastische nieuwsbrief komt. Of met een stuk actualiteiten uit Israël, Midden-Oosten. En ik heb het van hem uit zijn boek dat er heel veel Iraniërs tot geloof komen en gedood worden. Er stond een prachtige huispak voor de ene religie. Of moslims die kunnen worden.
Dus daar gebeurt echt ongelooflijk veel.
Ongelooflijk.
En dat is dan één land.
Oh, en ze bidden voor Israël.
Dat is het één land. En er zijn andere landen die in de afgelopen decennia zo'n geweldige opwekking hebben gedaan. Ik heb verteld over China, dat begon in 1948 met 1 miljoen christenen. En nu zijn het er 100, 110 miljoen. Dus dat zijn ongelooflijk aantal landen. Dan zie je dat deze koning is. Je kunt denken aan wat er allemaal gebeurd is in de Oostblok. Ik heb de jaren meegemaakt als de machtige van Berlijn. Dat alsjeblieft weer een opening zou komen in het Oostblok. Ik kon er alleen maar met de geboren Bijbels naartoe. Dat bam, in 1989 op de muur valt. Ja. En al veel eerder, ik herinner me nog dat ik een jongens van 12, 13 jaar was en dat ik op de kokosmarkt in 1967 lag om de kokos te varen. Dat was iets heel bijzonders dat de alchemisten al. Dit is daar zo hoog. Toen had ik al, terwijl ik nog niet eens christen was, ik heb er wel op mijn rug. Toen was hier gebeurd iets wat heel bijzonder is. Nou, zo als je om je heen wil kijken, dan zie je gewoon echt heel veel tekenen. Ik blijf het veel dat God werkelijk gekomen is. En tegelijkertijd zien wij ook dat hij natuurlijk wel op zich kan. Ik ben niet de enige, maar wij hebben een zoon verloren. Ondanks ongelooflijk veel. Dan is die hele wereld onder. Nu zien we dat niet. Dat alle dingen helemaal niet mogen zijn.
Hoe oud is die zoon?
21. Ja, dat begrijpt mij ook goed. Ik ben ook heel blij met hoe erop mijn zoon bij me gestorven. Maar het doet nog steeds elke dag pijn. Ja? En ik kijk ongelooflijk uit naar de dag dat ik niet alleen jullie Jezus zal zien, maar helemaal.
Ja? Ik vind dat niet
ja. Zelfs ons gezin is verschillend. Ja. Zoon, mijn dochter, mijn vrouw. Ik leef het allemaal. En mijn eigen verschillen. Dus dat is wat de Heer Jezus zegt. Als ik door de geest van God boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God gekomen. Het koninkrijk is hier en nu. Aanwezig. Maar straks, zegt de Bijbel ook, straks zal Jezus terugkomen, dan zal elk oog zien. En dan zal hij zichtbaar, tastbaar, koning zijn op aarde, dat zal alle knie zich buigen. En je zal dat blij moeten doen, en dan zal dat knarsen komen. En dat zal voor mensen gelden, het zal ook voor alle geestelijke wezens gelden. Maar wij zitten dus in deze tijd. Nog een keer, dit is hoe de Joden het zich voorstelden. Dit is de tegenwoordige eeuw. Dan zou plotseling het laatste oordeel komen. Dan zou plotseling de Messias komen. In de overtuiging van lang niet alle Joden. En dan zou de toekomende eeuw aanbreken. Dus als het ware de hele schepping naar een hoger plan getild worden. Dit is wat de mensen zeggen. Met de komst van de Heilige Geest is de toekomende eeuw aangebroken. Open graf en de komst van de Heilige Geest. Dat waren beide beelden die de Joodse traditie al gedraagt, de opstanding der doden en de komst van de Heilige Geest. Zeker of het de Heilige Geest die zou komen. Voor de Joden hoorde dat bij de toekomende eeuw. Dus het was ook een zeker teken voor de Joden toen dat gebeurde in Israël. Je ziet er ook dat een hele Joden op dat moment. Ik geloof in Jezus van Helden, Jezus aanleiding als Messias. Goed. In de handout die we toegestuurd hebben gekregen, daar wordt dat beeld van de Joodse toekomst verwacht. Dat wordt het Joodse eschatologische dualisme genoemd. Maar even een paar dikke woorden. Dualisme, dat gaat nog, denk ik. Hè? Een duo, dat zijn de twee die samen zitten. Ja? Dualisme betekent een tweedeling. Deze eeuw, toekomende eeuw. Bang, bang. En eschatologisch, dat is een nieuwe theologe woord. Dat betekent de leer van de laatste dingen. Eschatologie. Dat is leuk voor dat woord. Daar blinken wij theologen in uit, dat soort woorden. Het is leuk om een galletje mee te doen. Ja. Oké, maar dan waren we in Matteüs 12 aangekomen. En in Matteüs 12, daar drijft Jezus demonen uit. En je ziet dat veel vaker gebeuren in de evangelie. Goed beschouwd is het uitdrijven van demonen het meest voorkomende wonder van Jezus. Daar worden wij moderne mensen wat ongemakkelijk bij. Maar het is wel zo. En dat staat niet op zichzelf. Waarom is dat zo? Om die leer van het koninkrijk. De Bijbel zegt voor u, Jezus vertegenwoordigt het koninkrijk van God. In hem is het koninkrijk van God binnengebroken in deze wereld. Die invasion is daar. De longest day. Jezus breekt binnen in deze wereld. En breekt dus ook binnen in het koninkrijk van de boze. Dus er ontstaat het ook meteen een geweldige strijd tussen twee koninkrijken. En dat zie je alle evangelieën doen. Als Jezus de allereerste keer in de synagoge Capernaum is. En daar spreekt vanuit Jesaja. Ik, aangename jaar de serie is gekomen. Er wordt spreken onderbroken door iemand. Die door een demon bezeten. En die begint te schreeuwen. Wat hebben we moeten beschaffen? Het zijn gebeuren gewoon op sommige woorden. Ja. Maar dat soort confrontaties, die zie je eigenlijk legio in de bediening van Jezus. Dat is niet voor niks, het is omdat hij de koning is en hij is bezig de koninkrijk van de duivel af te breken. Hij is binnen aan het breken. De duivel verzet zich uit alle macht. En dat is wat je dan ziet gebeuren in Matteüs 12, dat de heer Jezus daar zegt van ja, wat je hier nu ziet gebeuren is niet dat ik de duivel uitdrijf door duivel zelf. Nee, ik heb de sterke man gebonden en ik ben bezig om zijn huis leeg te houden. En ik zal het ook opnieuw vullen. Ik kom niet alleen bij te staan. Ik zal het vullen met mijn Heilige Geest. Dus door alle evangelieën heen, en ook in handelingen, ook in de brieven, zie je die voortdurende confrontatie in het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van de boze. Dat is geen beeldspraak, maar dat is om het duidelijk te maken. Wat aan de hand is, het koninkrijk van God botst met het koninkrijk van de duisternis. En dat kan op verschillende manieren. Demonen, de demonologie,
die kunnen zich op hele verschillende manieren, op hele verschillende niveaus voordoen. En je kunt letterlijk te maken hebben met, archetypische schijnwekkende bezetingen. Maar er zijn ook een heleboel situaties in de wereld waar eigenlijk demonen achter zitten. Die wij niet zien, maar die daar wel zijn. Als je denkt aan het nieuws van de laatste paar weken. Ik denk alleen even aan Nigeria. Waar gewoon in één, was het in twee achtereenvolgende dagen, de nieuws hoorde dat ze ergens in Noord-Nigeria een soort Koranschool had gevonden. En dat bleek in feite een slavenhok te wijzen. Er zaten 500 mannen en jongens aan kettingen vast. Sommigen waren zelfs op het plafond opgehangen. Werden seksueel misbruikt, noem het allemaal maar op. Ja? Zoiets vind ik demonisch. Ja? Je kon daar niet iemand aanwijzen die met horentjes en wappenkoop erop liep. Of met het schuim op zijn lucht. Maar het is wel demonisch wat daar gebeurt. Een dag later kwam er een bericht ergens anders uit Nigeria. Dat ze een huis hadden gevonden. En dat bleek een babyfabriek te zijn. Daar waren een heel aantal jonge vrouwen opgesloten. Met geen andere uitdaging dan kinderen krijgen. Die werden om dezelfde tijd verkracht. Raak ik dan verwacht om een kind te krijgen. En dat kind werd dan verkocht. Meisjes van $900, jongens van $1400. Ik kan het ook niet anders typeren dan als demonisch. Ik krijg bellen af en toe via mijn Chinese vrienden uit Zuidoost-Azië. Van straatkinderen die vermoord zijn en waarvan organen geroken worden. Om te exporteren naar de rijke landen in het Westen. Alleen van de vette westeling die zichzelf kapot gegeven heeft. En die krijgt dan de leven en het hart op het verwacht van een kind uit Indonesië. Om maar wat te doen. Dat zijn stuk voor stuk zaken die eigenlijk als demonisch te typeren zijn. En in een aantal van die zaken zijn wij ook, zonder dat we het willen en zonder dat we ons bewust zijn, ook als wij tegen ongelooflijk lage prijzen kleren komen, waar ergens in de derde wereld kinderen slavenarbeid voor moeten doen. We hadden het net even over de situatie in Italië, we praten. Mijn vorige collega, mijn vroegere collega, Dirk Daniels, voorgaf. Er waren 50.000 Chinezen die werken dus helemaal kapot in de textielindustrie. Er zijn erbij die slapen gewoon in de werkplaats. Die slapen achter de werktafel of op hun werkplaats. Helemaal kapot. Die hebben geen tijd om normaal te doen. En dat soort situaties kunnen we allemaal overdenken. Alle situaties die zich voordoen op de dienst. Mensenhandel, drugshandel, het allemaal. Ja. Dat zijn ook allemaal zaken waar we eigenlijk de boze achter zitten. Helemaal niet voor niets genoemd in Efeze 1 en 2. De overste van deze wereld. De machthebber van het denken van deze wereld.
Daarom is het gebed voor Nederland ook belangrijk.
Ja.
Want wat gebeurt er niet in Nederland?
Precies.
Als we kijken, mensen houden of vrouwen handel aan drugs, verkoop en handel. Ook hier dichtbij in de buurt, in Noord-Kaaland, hier op het eiland zelfs.
Ja. Ik heb een kennis, dat is een Amerikaanse vrouw van in de 60. En die heeft jarenlang in Thailand gewoond en gewerkt in Hongkong. En die was daar betrokken bij het opsporen en strijden van vrouwenhandel. En zij is 10 jaar geleden in Nederland gekomen, in Hoofddorp gekomen, want zij was op een toezicht gekomen in Amsterdam. De wereldknooppunt van vrouwenhandel. Dus wat ze nu. Zo niet mogelijk bij een praten in de industrie. Maar de schrik doorgaan, het is ons land. Dus demonie, dat is niet iets waar we een eenzijdig plaatje van moeten hebben. En het is uitdrukking van demonie. Dat is soms ook gewoon simpelweg recht en gerecht. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En dat doen, dan zijn we ook bezig. Om de koninkrijk in de koos af. En dat is soms veel dichterbij dan je denkt. Ik kan mij nog herinneren dat ik samen met een Chinese vriendin in Den Haag aan het gewetsverandering bezig was. Met z'n tweeën. We begonnen bij station Hollandspoor. En daar hebben we de stationsstraat. Daarachter hebben we de Wagenstraat. Dat is één lange straat van een kilometer. In het begin heb je allemaal Marokkaanse winkels, bijvoorbeeld Shisha-namen zoeken. En dan op een gegeven moment kom je in een stuk allemaal Chinese winkels.
meest restaurants. En ook massagesalons. En dan lopen we daar te wandelen en bidden met onze ogen. Met onze ogen open en dan ineens dan weer een illusie. Wat is dat voor een illusie? Massagesalon. Is het een normale kleding voor een massagesalon, dames? Nou sluiten de rode kleding aan te hebben, een zwarte netkousen. Dat is toch een heel ander soort massagesalon. En dan, dat is ook heel bijzonder, dan lopen we daar rond en dan lopen we samen te bidden van, kunnen wij daar nou wat aan doen? En ik denk dat de man dacht, ik kan daar niks aan doen, ik kan daar niet naar binnen van lopen. En ik kwam thuis en ik ging thuis achter de computer zitten. Want ik wist dat er niet zo heel ver daar gedaan een plek was vanuit ooit de christelijke kerk vrijgemaakt. En daar waren ze begonnen met een post geweest uit de Leningenwoning. En ik stuurde hen een mailtje. Zo in de stuur dat alles net wat gekomen is. Ik kan daar zelf niks mee doen. Niet rechtstreeks. Ik kan niet het model in de woning. Dat past niet erg. Kunnen wij als Chinese kerk sturen? Kunnen wij jullie werken bestellen? Volgende morgen om. Voor Nederland heb ik aangekomen. Al die mailtje was een direct antwoord op ons gericht. Dat wij hadden die avond zitten bidden. Dat God ons opening en contact wilde geven waarmee wij. Aan de slag komen, want wij merken dat het steeds meer Chinese vrouwen werken. Dat het midden werkt. Ja. Maar dan vervolgens ook je handen uit de mouwen steken. Ja? Dat lijkt Benedictus. Dat was niet goed. Goed. Hebben jullie nog vragen?
Ja, ik heb. In Israël is vanaf het koningdagen zeg maar altijd de stad geweest van waar de koning zou heersen, ook al een dag in recht over Israël. Vaak spreken wij over van ja, koning Jezus is niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Israël, maar ook in jouw hart. Ja. Zijn namelijk twee of drie kenmerken. Waar ik soms mee worstel, soms dan denk ik van ja, Jezus woont in mijn hart, want ik volg hem, met mijn hele hart, met heel mijn ziel, en mijn verstand, alles. Maar aan de andere kant is die verwachting van hij komt hier en hij zal komen naar Jeruzalem, het huidige Israël, het huidige Jeruzalem, en van daaruit zal hij gaan regeren. En soms is daar een worsteling van hoe moet je dat nou samenpakken, hoe moet je daarmee omgaan? Want dat is best wel moeilijk. Ik bedoel, als je nu naar het huidige Israël gaat, niet alles is daar even goed te noemen.
Nee, maar zo gezegd.
Ook in Amsterdam en Rotterdam gebeuren.
Ja.
Dus ik was wel soms met orthodoxe Joden. Die zijn echt heel goed bezig, maar als wij als vreemdeling, wij komen nu net van de brug een week geleden, toen liepen wij bij die dijk, die je net genoemd hebt, en dan moet je heel voorzichtig zijn, inderdaad. Heel voorzichtig zijn. Dat ik denk van als Jezus daar had gelopen, die was waarschijnlijk naar het toe gelopen en had gezegd van ik zal jullie even de weg wijzen, ik loop even met jullie mee. Dat is een andere benadering. Maar dat is bijna niet voor nooit. Maar soms worstel ik daarmee. Hoe moet je dat nou zien? Er zijn twee Jeruzalem. Jeruzalem in je hart en Jeruzalem in je hart.
Ja.
Daar
stelt u mij de vraag een kwart Ik wil geen verhaal gaan houden waarbij iemand als actief is uit het raam gaat vallen, als in Nederland. We komen daar in de volgende avond meer op terug. Je ziet je ziet op christelijk erf, als ik het even kort mag proberen, een paar stromingen. Je hebt een stroming die zegt, oké, alles wat boven aan Israël beloofd is, dat is wat verhaal.
Dat is
een vervangingstechniek. Ja? Je hebt ook een stroming, die heeft het over twee wegen naar God. Als een orthodoxe Joden verwandelen hun weg, komen er wel. En wij christenen, daar komen we via Jezus. Twee wegen. Dat houdt voor mij van stand, alleen omdat Jezus gezegd heeft: ik ben de weg, het leven, de waarheid. Niemand komt op vader voor mij. Zelf pleit ik voor wat ik dan maar noem, vervullingstheologie. En wat bedoel ik daarmee? Als de Pinksterdag aanbreekt, komen er een heleboel Joden en Joden genoten tot geloof. In Jezus. Koning Jezus. Ze worden volgelingen van de Messias. In de loop van de handelingen komen er nog meer mensen, meer Joodse mensen tot geloof in de Messias. De gemeente groeit. Dan wordt het woord gemeente gebruikt dat hetzelfde woord is als wat je ook in het Oude Testament leest voor de vergadering van Israël. Dus een wezenlijk verschil tussen de gemeente van het Nieuwe Testament en de vergadering van Israël is er niet. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt in het Hebreeuws en het Grieks. Maar dan gaat Paulus op een gegeven moment naar de bestemmingsreis. En die gaat naar Klein-Azië, die gaat dan wat wij nu Turkije noemen. En dan gaat hij wel eerst naar de synagoge toe, maar daar vindt hij geen gehoor. Dan verkondigt hij zijn boodschap aan Joden genoten, niet Joden. En die nemen die boodschap met open armen aan. En die worden dan vervolgens door Paulus gedood. En daarmee ook ingeleid in de gemeente van Jezus Christus. Diezelfde gemeente waar tot dan toe alleen Joodse gelovigen behoren. En dat komt ter oren van de gemeente Jeruzalem. Waar je ook weer een aantal stromingen in had. Je had zeg maar de stroming van Petrus, die dat visioen gehad heeft, het lager, het dak, en daardoor wist van God heeft mij ook geroepen naar Cornelius. Hij hoorde er ook bij. God wil het bevestigen met zijn eigen soevereine teken, dezelfde van de eerste dag. Maar je had ook de groep van Jacobus. Jacobus de rechtvaardige, die zelfs bij niet-geloven, bij niet-messiaanse Joden, respect afdwong. Kameel werd gevonden, omdat hij zulke dikke knieën had van het voortdurend op zijn knieën liggen in gebed. Dus als je grote moslims kunt herkennen aan die plek op hun voorhoofd, van de vijfdaagse salaat die ze brengen. Nou, zo, hij was een heel vroom man, maar hij had toch wel heel veel moeite met wat Paulus al later, of wat Petrus al later Paulus deden en leerde. Jo, het klinkt bijna alsof wij de wet van Mozes hiermee overboord zetten. Als jij zomaar heidenen van de straat invoegt in het volk, in de vergadering, in de gemeente, hebben wij dan altijd die wet voor Jan Joper gehouden. En een aantal van zijn volgelingen zijn zelfs nog weer strenger in de leer, feller in de leer. En die gaan dan naar Turkije, naar Galatië toe. En zeggen tegen de mensen, nou ja, leuk, kan ik jullie dat vertellen, maar duif niet. Je moet eerst besnijden, je moet eerst koosje eten. En pas dan maak je kans om bij het volk van de Messias te worden. En dan schrijft dus Paulus op de poot. Dat scheldt die zwaar uit voor die Joden. Dat is keurig, dat vertaalt van ons bijdoen. En dat laten jullie op de naam spelden. Ja, als iemand een andere vergeten komt, enzovoort. En dan komt, daar gaat het nu om, dan komt het apostelconvent in handelingen 15. Dan wordt die hele zaak op tafel gelegd. En de eerste die aan het woord komt, is Petrus. En Petrus vertelt wat hem is overkomen op dat dak in Joppe. En hoe de Heilige Geest hem vervolgens gestuurd heeft naar het huis van Cornelius. En hoe God bevestigd heeft dat het zijn bedoeling was, want terwijl hij nog aan het preken was, viel de Heilige Geest op die toehoorders. En dat had hij al eerder verteld aan de leiders van de gemeente van Jeruzalem, dus hadden daarmee ingestemd. Dus hij had zich maar de deur geopend voor de weg die Paulus verder gegaan is. Paulus is naar de huidige toe gegaan, die krijgt dan door samen met Barnabas. Dus oké, dit is wat wij gedaan hebben, en dit is hoe God dat bevestigd heeft. En dan komt Jacobus. En Jacobus stond maar voor, die pakt zijn Bijbel erbij, had een tekst uit de Psalmen. God heeft beloofd dat hij de vervallen hut van David weer zal opnemen. En dat zien wij hier en nu voor onze ogen gebeuren. Dit is dat. Het toevoegen van een heiden, het herbouwen van de tent van David. Met andere woorden, ook Jacobus zegt van, we zijn samen één volk. Of zoals de Hebreeënbrief het zegt in Hebreeën 12. We zijn één vergadering van eerst gehoord. Er zijn geen twee volken van God, er is één volk van God. En dat is geen vervangingstheorie. Maar daar komen we later van zo op, dat is wat Paulus helemaal uitlegt in Romeinen elf vooral. Stam, de akkerdam en het woord.
Ja?
Dus ja, het is beide waren op verschillende momenten in de geschiedenis. Nu maakt Jezus woning in ons hart. Hij is de koning in ons hart. Het koninkrijk is onder ons, is binnenin gelovigen, niet binnenin ongelovigen.
Ja.
Overal waar mensen zijn die Jezus voorzagen, daar is het koninkrijk van. Maar straks zal het zichtbaar en tastbaar worden. En daar horen dan ook aardse vervullingen in. Dan zal er een nieuw Jeruzalem aan de hemel neerdalen. Daar zal de troon van God zijn. Dat zal hemel en aarde verbonden zijn. Zoals in de Timmerlied, dat de wacht op de zon, scholen we weer de hemel en aarde zijn.